Er zijn er maar weinig overgebleven voor de vragen, maar als die allemaal een vraag stellen, dan heb je toch nog een hele lange vragenbespreking. De eerste, dat is een hele spitsvondige. De verlamde werd dagelijks bij de tempel neergezet. Is het dan niet merkwaardig dat de Heer Jezus, die toch dagelijks bij de tempel leerde, deze man niet heeft genezen? Moeten we hier nog een bijzondere betekenis aan hechten dat hij nu genezen wordt? Nou, je moet altijd uitkijken met betekenis te hechten aan dingen die niet in de Bijbel staan. Het is al moeilijk genoeg om wat wel in de Bijbel staat uit te leggen. En hier weten wij natuurlijk dat niet precies. We kunnen ons alleen maar houden aan wat hier staat. En er staat inderdaad dat deze man daar dagelijks werd neergezet. Maar vanaf wanneer dat was. En dat is moeilijk te zeggen. We hebben dus geen strikt bewijs dat hij ooit daar gezeten heeft terwijl de Heer Jezus langs hem heen kwam. Nog afgezien van het feit dat niet iedereen genezen werd in Israël. We lezen dat vele melaatsen in Israël waren en dat er toch maar één genezen werd. Dat was Naaman de Syriër, zoals het al in de dagen van Elisa. En hoe dat in de dagen van de Heer zal het niet anders geweest zijn. Kortom, omdat we niet verdere informatie daarover hebben, kunnen we op deze vraag eigenlijk zo geen antwoord geven. We weten niet of de Heer hem daar heeft aangetroffen. We weten niet, zo ja, waarom de Heer hem niet genezen heeft. En aangezien we dat alles niet weten, denk ik dat we ook geen bijzondere betekenis eraan kunnen hechten dat hij nu pas genezen wordt. Is het geen u zijn van de Joden in verband met de doop en daarna het ontvangen van de Heilige Geest ook in deze tijd nog zo? Ja, daar heb ik vaak over nagedacht. En ik denk dat je dat niet kan zeggen. De belangrijke reden is namelijk dat dit de generatie was die de Heer Jezus ook daadwerkelijk had gedood. We zullen daar straks nog een andere vraag over krijgen. U weet wel de hele consternatie die er een tijd geleden in de krant is geweest rond een bepaald evangelisten-echtpaar. Dat het huidige Israël nog steeds hetzelfde aanrekende, namelijk de kruisiging van de Heer. Maar je kunt natuurlijk de generatie die nu leeft niet op eenzelfde lijn stellen en even schuldig verklaren als de generatie die daadwerkelijk de Heer verworpen heeft. Dat zou zeer onrechtvaardig zijn. De zonden van de vaders worden niet aan de kinderen toegerekend. Elk zal sterven voor zijn eigen kwaad, zeggen de profeten in het Oude Testament al. En daarom had deze generatie, die daadwerkelijk wel medeschuldig was aan de dood van de Heer, een heel bijzondere en heel eigen verantwoordelijkheid. En die komt daarin tot uitdrukking dat voor hen de doop inderdaad eerst de voorwaarde was voor het ontvangen van de Heilige Geest. En dat gaat tamelijk ver. Het is namelijk niet alleen maar in Handelingen 2 zo, maar het is ook het geval in Handelingen 22 bij de apostel Paulus zelf. Hij vertelt dat daar, hoe dat met hem gegaan is. En het is ook zo met de discipelen van Johannes de Doper die Paulus in Efeze aantreft in Handelingen 19. Nu wordt het probleem nog een beetje extra bemoeilijkt doordat er ook nog sprake was van bijzondere apostolische autoriteit. Want in Handelingen 8 zien we dat de Samaritanen ook eerst tot geloof komen en dan gedoopt worden en daarna pas de Heilige Geest ontvangen. Bij hen hing dat niet samen met een bepaalde verantwoordelijkheid voor de kruisdood van de Heer Jezus, want die hadden ze niet. Maar daar hing het weer samen met weer een ander punt. Namelijk dat Petrus de sleutels van het koninkrijk der hemelen bezat en dat eerst de apostelen moesten afdalen van Jeruzalem om dit werk te sanctioneren, om zo te zeggen, daar hun goedkeuring aan te hechten. En doordat zij hun de handen oplegden, ontvingen ook de gelovigen uit de Samaritanen de Heilige Geest. Er zijn dus verschillende aspecten aan het probleem, maar die allemaal samenhangen met de overgangstijd van toen, de begintijd, en die vandaag niet meer van toepassing zijn op een Jood die vandaag nog tot geloof komt. Dan in Handelingen 3 vers 26 signaleert de vraagsteller een probleem dat ik misschien wel niet erg duidelijk zal hebben uitgelegd. Realiseer ik mij doordat toen die vraag kwam, en daarom ben ik blij met die vraag. Er staat hier vers 26, tot u in de eerste plaats heeft God na zijn knecht te hebben doen opstaan, hem gezonden om u te zegenen door ieder van u af te brengen van uw boosheden. En Ik ben zelf ook een beetje in de war geraakt door dat woord doen opstaan. Alsof dat hier betrekking heeft op de opstanding. De vraagsteller zegt ook hem gezonden, dit is na de opstanding. Is dat bedoeld als in de vorm van de Heilige Geest, getuigenis van de apostelen of de 40 dagen, zie Handelingen 1 vers 3. Maar de vraag is of het werkelijk betrekking heeft op de opstanding. Het zit hem in de dubbelzinnigheid van het doen opstaan. En de vorige druk had in dit opzicht dan een beetje duidelijker. Doordat daar stond, hem, God heeft na zijn knecht verwekt te hebben. We hebben in de Telos vertaling die twee woorden verwekken en opstaan of doen opstaan heel consequent vertaald. Er zijn twee woorden in het Grieks en het ene woord hebben we consequent door verwekken of opwekken weergegeven en het andere woord consequent door doen opstaan. En doen opstaan betekent niet alleen maar doen opstaan uit de doden. We hebben het een dergelijke situatie in, als ik me goed herinner, even kijken, bij de farao. Ja, in Romeinen 9 vers 17... Ik heb het inderdaad goed. Daar stond in de vorige druk, als ik me goed herinner, ook. Juist hiertoe heb ik u verwekt. Dat zegt de schrift tot de farao. En nu staat er, juist hiertoe heb ik u doen opstaan. Nou, het is duidelijk dat God de farao niet uit de doden heeft doen opstaan. Doen opstaan betekent doen optreden. En zo is het hier ook. God heeft zijn knecht verwekt. Dat is zijn knecht gezonden. Zijn knecht doen opstaan, doen laten optreden. Te midden van zijn volk. En wat vers 26 dan bedoelt te zeggen is niet wat er na de opstanding uit de doden is gebeurd. Maar de Heer Jezus is door God gezonden, door God verwekt. Dat hoeft zelfs nog niet eens letterlijk op zijn verwekking uit een vrouw betrekking te hebben. Zelfs onwaarschijnlijk. Maar verwekt betekent eenvoudig doen optreden. Bijna hetzelfde als gezonden. Nadat hij hem heeft doen opstaan, heeft hij hem eerst tot u gezonden. Om u te zegenen. Door ieder van u af te brengen van uw boosheden. Dus het gaat hier om de zending van de Heer Jezus, letterlijk in zijn persoon, tijdens de periode van de evangelie. Hoe komt het dat in Handelingen nooit gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals de Heer gezegd heeft in Matteüs 28 vers 19? In de eerste plaats denk ik, omdat de schrift nogal allergisch is voor formules en riten. Iedereen moet het opvallen dat er in de bergreden in Matteüs een heel andere formulering vinden van het Onze Vader dan in het Lucas-evangelie. Het heeft niet geholpen, want het is toch een formuliergebed geworden. Maar die twee formuleringen laten al zien dat dat niet de bedoeling van de Heer was. Het gebed wordt ons in twee vormen overgeleverd, juist om elke ritualisering te voorkomen. En zo is het ook met de doop. In de doop komt het niet in de eerste plaats aan op de juiste formule. Het gaat niet om een toverspreuk. En wat dat betreft moeten we ook niet al te strak alleen maar aan de formulering van Matteüs 28 vasthouden. Als we een formule willen gebruiken, en natuurlijk willen we dat graag, we willen aangeven wat we doen als we iemand dopen. Laten we dan voor de volledigheid maar de formule gebruiken en van Matteüs 28 en de formulering die we in de handelingen vinden. En trouwens ook binnen de handelingen vindt u nog weer allerlei variëteiten. Hier hebben we dus op grond van de naam van de Heer Jezus. Eens even kijken, het ging trouwens om Handelingen 2. In de eerste plaats laat u, ja, op grond van de naam van Jezus Christus in Handelingen 2 vers 38. En we hebben nog allerlei andere formuleringen in dit boek. En vandaar dat, de keren dat ik het zelf gedaan heb, en dat is maar weinig geweest, heb ik die beide formuleringen gebruikt. En andere broeders in Utrecht doen dat ook. Ik zeg u dat niet als regel. Maar ik denk dat het een goede gewoonte is. Wij dopen tot de Heer Jezus Christus in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het eerste herinnert ons eraan, dus die uitdrukking tot Jezus Christus, of tot de naam van Jezus Christus, duidt erop dat iemand in de doop gevoegd wordt bij de verworpen, de vernederde mens, Jezus Christus. Diezelfde die hier op aarde geleden heeft en gestorven is, die verworpen is door deze wereld, dat is degene bij wie de dopeling zich wil voegen, bij wie hij zich wil aansluiten, wiens naam hij beleidt. wiens volgeling hij beleidt te worden. Dat is belangrijk. En tegelijkertijd wordt die doop geschraagd door het gezag van God zelf, de drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Het gaat om het gevoegd worden bij de vernederde, verworpen mens Jezus Christus op het gezag van God zelf, de drie enige God, zoals hij genoemd wordt in Matteüs. En we moeten dus niet vragen waarom staat dat daar ook niet. Ik denk juist de bedoeling is dat we verschillende formuleringen vinden die ons verschillende zijden laten zien die de doop heeft. Het is op het gezag van God en het is een gevoegd worden bij een mens, een vernederde, verworpen mens. Wat ook voor ons betekent, zoals ook voor deze Joden, dat als we ons voegen bij de Heer Jezus, dat betekent dat we zijn plaats van verwerping met hem delen op aarde. U vertelde dat in Handelingen 2 vers 42 niet de basistekst, dat Handelingen 2 vers 42 niet de basistekst vormt voor onze officiële gemeentesamenkomst. Wat zijn nu de basisteksten voor de samenkomst waarvan sprake is in Hebreeën 10 vers 25? Wel, het is al net als met die formulering voor de doop. We moeten uitkijken dat we de Bijbel niet gebruiken als een encyclopedie, waarin je voor elk denkbaar probleem een antwoord kunt vinden. Onze samenkomst wordt niet precies omschreven in bepaalde teksten, om de heel simpele reden dat wij geen samenkomst hebben zoals Israël, die had onder de wet, waar wel alles minutieus was voorgeschreven. Wij komen samen als gemeente en daarin ligt alles al besloten. Als we samenkomen als gemeente, dan doen we dat wat gemeente doet. Dat is in eerste plaats de dood van de Heer verkondigen aan zijn tafel. Dat is het allereerste waar we aan denken. Maar als we schriftplaatsen vergelijken, zoals 1 Korinthe 14, dan zien we dat daar plaats is voor profetische bediening. Dat is een aspect van de gemeente dat in 1 Korinthe 14 in het bijzonder wordt benadrukt. In Handelingen 4 vinden we een voorbeeld van een samenkomst van de gemeente tot gebed. We vinden dat ook in Handelingen 12, waar de gemeente bijeen is om voorbeden te doen voor Petrus die gevangen zit. Maar dat zijn dus geen voorschriften, dat zijn alleen maar voorbeelden. En ook zonder die voorbeelden hadden we kunnen begrijpen dat als we samenkomen, dat dat is om te bidden, om te danken, om te loven, om te prijzen.